Het klinkt als een sprookje. Ver van de bewoonde wereld, in een Amerikaans bos, trok Rolf Winters zich samen met vrouw en kinderen terug. Maar het is echt waar. Om de kinderen een opvoeding te bieden die niet alleen draait om schoolprestaties en alledaagse verplichtingen. En om een antwoord te krijgen op de vraag waar het in het leven nu echt om gaat. 4 jaren die volgden en die resulteerden in de film Down to Earth, over de wijsheid van stamhoofden van de weinige overgebleven natuurvolken. Rolf Winters, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, jullie hadden een comfortabel leven hier in Nederland als gezin. Eigenlijk alles voor elkaar, zouden velen zeggen. En toch besloten jullie zo'n 2005 ongeveer te vertrekken met jullie kinderen. Wat wilden jullie eigenlijk hier in Nederland achterlaten?
Nou, het was eigenlijk precies wat je zegt. We hadden alles wat we ooit gedacht hadden dat we wilden hebben. En toch gaf dat niet het gevoel van we hebben nu wat het leven echt ons te bieden heeft. En ik denk, het krijgen van kinderen, het worden van ouder, maakte bij ons gewoon hele andere vragen los. En eigenlijk vanaf de geboorte van de kinderen gingen we eigenlijk op zoek van hoe gaan we dat nou op een andere manier doen? Want kijk, als we allemaal om ons heen kijken, weten we dat we niet in ieder geval op dezelfde manier door kunnen gaan. Dus dat betekent ook dat je die kinderen eigenlijk op een andere manier in de wereld moet zetten. Ja. En dat vonden we eigenlijk heel erg lastig. Want je maakt toch wel onderdeel uit van een systeem.
Ja. En u zegt, we kunnen niet doorgaan als we om ons heen kijken. Hoe bedoelt u dat?
Nou ja, als je gewoon de lijn doortrekt, hoe we bezig zijn met de aarde en de resources, dan hebben we niet meer over zo heel lang weg dat de leefbaarheid in de wereld onder druk komt te staan.
Ja, dus aan de ene kant kan ik het vertalen in de tekst van Doe Maar, is dit alles? Hè? Je hebt alles, maar is dit het dan? En aan de andere kant zat er dat motief achter, we moeten op zoek naar een andere manier van met dit leven omgaan.
Ja, het is wel een combinatie van die twee. Ik heb het nog nooit zo gehoord, maar ik kan er wel ja tegen zeggen.
Ja. Was het een moeilijke beslissing om dan te vertrekken?
We waren eigenlijk al 3 jaar op zoek om eigenlijk uit de grote stad weg te gaan. We hebben altijd in de grote stad gewoond. Eerst 11 jaar in Londen, toen een paar jaar in Amsterdam. Maar toen bleek toch eigenlijk dat de grote stad niet meer het was voor ons. En 3 jaar waren we op zoek naar een plek in de natuur. En iedere keer vonden we het niet. En op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, misschien moet het ons maar vinden. En binnen een week kreeg ik een uitnodiging om een clan Native Americans te ontmoeten in Upper Michigan.
Ja, en die hebben een onuitspreekbare naam voor mij. Misschien kunt u het voor me uitspreken.
De Anishinaabeg.
Ja, precies. Ja. Die.
En kijk, die mensen heb ik ontmoet. Mijn vrouw zei ook gelijk, ga er gewoon naartoe. Dat is goed voor je. En je bent altijd met andere mensen bezig. En nu moet je maar eens een keer iets voor jezelf doen. En ik kwam na een week terug. En ik was zo geïnspireerd door de ontmoeting met die mensen.
Want wat was dat precies dan? Wat was er zo inspirerend?
Nou, gewoon de hele levensvisie. De kijk op leven. De kijk op wat we hier te doen hebben. Maar ook hoe ze zelf in het leven staan. Hoe zij het leven van alle dag eigenlijk aanvaarden. En daarmee daarmee eigenlijk een enorme tevredenheid hebben en een rust die daar was ik eigenlijk weer jaloers op.
Ja, want u had een drukke baan in Londen volgens mij als consultant, dus komt uit de hectiek. En dan ben je daar in Michigan bij die tribe. En dan zeg je die rust, dat is iets wat me aansprak.
Ja, dat was een hele diepe rust. Echt ook een inzicht in de grotere problemen op een hele andere manier. En de gesprekken die ik had waren zo zo van een ander niveau en van een andere wereld, zou je kunnen zeggen.
Waar had u het over daarvoor dan?
Nou ja, je hebt het over dingen zoals het in de wereld eraan toe gaat. Of je het hebt over de politiek, of je het hebt over de economie. Maar eigenlijk alles wat met ons systeem te maken heeft, dat ons eigenlijk in de wurggreep heeft van de consumptiemaatschappij. En waardoor we eigenlijk onszelf aan het vergiftigen zijn. En onszelf eigenlijk de leefbaarheid aan het afnemen zijn. Zeker voor de volgende generaties. En als je dan dat soort gesprekken met mensen hebt die daar gewoon een totaal andere manier tegenaan kijken, dat vond ik wel heel erg verfrissend.
Ja, en inspirerend en dat, dus. En dus komt u dan terug bij uw vrouw, drie kinderen. En vervolgens beslissen jullie, we pakken onze spullen. We gaan naar Michigan. En we gaan daar in een trailer wonen zonder enige vorm van westers gemak, zal ik maar zeggen. Er was volgens mij niet eens een douche, hè?
Nou ja, dat was in het begin, hoor. We hebben uiteindelijk wel een huis gebouwd. Maar, ja.
Maar hoe is dat begin als je daar de eerste ochtend wakker wordt? Dus de kinderen worden wakker in het bos, u wordt wakker, uw vrouw wordt wakker. En dan?
Nou, dit was toen we daar aankwamen was het inderdaad wel even slikken. Want we hadden gedacht dat we daar een huis konden bouwen. We hadden een stukje bosgrond gekocht. En dat bleek, nog niet rond te zijn, de vergunning. We zouden een schooltje beginnen samen met een paar andere families. Want er is geen goede school daar in de buurt. En dat bleek ook niet te gaan. Want die durven toch eigenlijk niet van het schoolsysteem af te stappen. Zoals wij dat wel wilden.
Mm-hmm.
En onze spullen zaten nog op de oceaan. Want die waren op een verkeerde containerboot terechtgekomen. Dus we zaten letterlijk met een paar koffers in het bos. En we hebben toen inderdaad een trailer aangeboden gekregen van de Indianen om de eerste maanden te overbruggen.
En was er dan niet een moment in die eerste maanden dat u dacht, nou weet je wat, wat zitten wij hier te doen, we gaan maar snel terug?
Nou, het was eigenlijk de eerste week dat we daar waren, dat we echt bij een vuurtje zaten, bij die trailer. En die kinderen lagen in bed en we zaten daar aan de oever van Lake Michigan. En we zeiden iets van, nou, dit is het dus.
Ja.
Maar wat eigenlijk wel heel mooi is aan dat moment geweest, is dat we zeiden van, nou, zie, dit is dus waar het over gaat. Je krijgt de dingen dus niet zoals je plant. Maar hoe ga je ermee om op het moment dat je met iets anders geconfronteerd wordt? En dat is eigenlijk een levenswijze geworden die zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren. Waar ik denk van, nou, dat is eigenlijk ook zoals die mensen in het leven staan. Die werken niet volgens een plan. Je kijkt gewoon wat er gebeurt en dingen gaan niet zoals je ze misschien wenst of gedacht hebt. Maar als je daar dan op een goede manier mee omgaat en je houdt je awareness open, dan vind je dus een hele andere weg die eigenlijk veel meer te bieden heeft.
Ja, en dat zijn dan de levenslessen die je kan trekken. Jullie woonden in de buurt dus van Native Americans. Er was een sjamaan, Noatan, spreek ik zijn naam goed uit?
Noatan.
Noatan.
Ja. He who listens.
He who listens. En hij wilde uiteindelijk ook jullie te woord staan, want jullie zijn een film gaan maken, Down to Earth. Laten we even naar Noatan luisteren.
This is the only road there is when you realize that you are not satisfied the way things are. That you start being the seeker. Not somebody else's truth, but your own.
Ja, je eigen werkelijkheid, daar heeft hij het over. Hij was belangrijk, deze sjamaan, in jullie zoektocht naar waar het dus in het leven nou echt om draait. Wat ik me eigenlijk afvroeg is, zijn jullie er eigenlijk achter gekomen waar het nou ook om draait?
Ja, als je die film gaat zien, krijg je precies het antwoord.
Hey, dit klinkt als een commercial.
Nee, maar kijk, wij zijn weggegaan niet met een concrete vraag, maar echt met de open mind van als je uit het systeem stapt, kun je pas echt zicht krijgen op dat leven wat je leidt.
Maar ik zit in het systeem. Met alles ben ik verbonden aan het systeem. Dus welk inzicht mis ik dat jullie wel hebben?
Nou, ik denk dat het een veelheid van dingen is. Het is natuurlijk niet één ding. Maar het begint sowieso te kijken van, wat heb ik hier te doen? We hebben natuurlijk een wereld gecreëerd waar iedereen heel ambitieus bezig is om allerlei dingen te realiseren en zijn ambities waar te maken. En soms komen mensen erachter, op het moment dat ze daarmee klaar zijn, dat het daar niet om ging. En ik zie steeds meer van dat soort mensen.
Ik had hier misschien niet in deze radiostudio moeten zitten met allerlei ambities, maar beter in rust op de hei hier iets verderop in Hilversum, bij wijze van spreken.
Ja, misschien doe jij juist wel wat je moet doen. Dat ga ik niet zeggen. Maar zoals zij leven, deze mensen die leven dus echt vanuit hun hart. Wij leven gewoon veel meer vanuit ons hoofd. Als je het even op een hele korte manier wil zeggen, dan is denk ik dat een van de hele grote verschillen.
Mm-hmm.
En dat is makkelijker gezegd dan ook gedaan. Want het heeft mij een hele tijd geduurd voordat ik in die jaren dat ik daar woonde, ook echt kon in het moment kon zijn en ook echt kon voelen wat ik kon ervaren in mijn omgeving. En ik dacht dat ik al heel ver op weg was, maar daar zijn nog wel heel wat stappen in te maken. We hebben natuurlijk een systeem gecreëerd waarbij kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar... voornamelijk op hun ratio aangesproken worden en dat die ontwikkeld wordt.
Ja, dan gaan ze naar school.
Het hele educatieve systeem haalt eigenlijk een heel veel kwaliteiten, basiskwaliteiten weg waarmee we geboren worden. En in mijn werk, wat ik eigenlijk al 20 jaar doe, leadership consulting, ben ik eigenlijk altijd bezig om te kijken hoe kunnen we die authenticiteit, die intuïtie, dat voelen, hoe kunnen we dat allemaal terugkrijgen bij mensen die door de hele molen zijn gegaan en aan de andere kant als een lopend hoofd uitkomen zijn.
Ja, ja, een lopend hoofd. Ja,
ja.
Nou zijn jullie dus, ik zei het al kort, jullie hebben een film gemaakt, Down to Earth. Want jullie hebben niet alleen de Native American tribe, waar jullie dus vlakbij woonden, daarvan mensen gesproken. Jullie zijn uiteindelijk eigenlijk de hele wereld over gegaan om wijze mannen, wijze vrouwen, van natuurvolken, zal ik het maar zeggen, te spreken. Om te kijken hoe zij naar het leven kijken. Vooral is dat wezenlijk anders dan bijvoorbeeld onze politieke leiders doen?
Of dat andere leiders zijn, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk een heel ander we hebben sowieso een heel ander beeld van leiderschap. En kijk, op elk, dat is goed om er eentje uit te lichten. Want op elk vlak van het leven hebben die mensen gewoon een andere kijk. En dat is natuurlijk het boeiende, denk ik, waarom mensen die film ook willen zien. Maar als het nou gaat over leiderschap. Kijk, in die communities worden leiders al op een jonge leeftijd herkend. Hmm. En niet omdat ze de grootste mond hebben, maar omdat ze een bepaalde gevoeligheid hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje tegenovergestelde al bij ons. Want kinderen die hooggevoelig zijn, die worden vaak een beetje als vreemd gezien. Of die krijgen een ander label opgeplakt. En die worden eigenlijk een beetje aan de kant geschoven voor de meer bij de hand individuen. En zo gaat het op de universiteit. Ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt. En dan in de carrière. En uiteindelijk degenen die boven komen drijven zijn de meest intelligente en de meest bij de hand personen. Maar ook degenen die in dat proces het meeste ego hebben opgebouwd. En bij zo'n stam gaat het precies andersom aan toe. Eigenlijk diegenen die die gevoeligheid hebben, die zeggen van nou, die mensen hebben gewoon die verbinding, die kwaliteit om zorg te dragen voor de community. Dat zijn degenen die we op een aparte manier eigenlijk ook op laten groeien. En die worden eigenlijk alleen maar op basis van het waardegoed van de community opgegroeid en opgevoed. En eigenlijk ook wel heel duidelijk met de verantwoordelijkheid om er altijd dienend te zijn voor de community. Ja. En dat is heel wat anders dan een leider die bij ons aan het einde van zijn carrière door heel hard werken en soms wat ellebogenwerk bovenaan komt bovendrijven.
Ja. Nog heel even terug naar jullie, want jullie zijn op een gegeven moment weer teruggekeerd uit het bos. Anders had ik u nu ook niet gesproken. Ik vermoed dat daar geen radiozender vlakbij die trailer stond. Jullie leiden nu weer een leven dus in de westerse wereld, in Londen, volgens mij even in de buurt van Londen. Is het dan moeilijk om je daar weer aan te passen?
Nou, we hebben vroeger in het hartje Londen gewoond. Dat zou echt niet meer gaan. We hadden ook echt zorgen over van hoe moet dat nou als we teruggaan. We hebben een plek gekozen in het groen, in de Greenbelt. Een uur ten zuiden van Londen. En speciaal deze plek, omdat daar de oudste vrije school staat in Engeland. Dus we wilden ook een school vinden waar onze kinderen in ieder geval een beetje aansluiting konden vinden. En dat is eigenlijk heel erg goed gegaan. Die kinderen vooral. Je ziet toch dat kinderen heel adaptief zijn. Die zijn 5 jaar niet naar school geweest.
Voor hen is het makkelijker om zich weer aan te passen dan voor u.
En ja, absoluut. Ja, absoluut.
Gaan jullie eigenlijk nog terug naar het bus in Michigan ooit, denkt u?
Ik weet niet of we daar permanent terug gaan. We gaan daar zeker nog regelmatig bezoeken om onze vrienden daar te bezoeken.
De trailer staat er nog.
Ja, maar ik denk dat als wij, als de kinderen de deur uit zijn, dat wij inderdaad wel eens gaan kijken van kunnen we weer naar een andere plek. Ja. Want het heeft ons wel gegrepen.
Ja. Ik wil u danken voor uw verhaal. Rolf Winters en uw film Down to Earth, die maakt u samen met uw vrouw Renate Heijnen. Die draait in nogal wat bioscopen, steeds meer bioscopen eigenlijk. Voor de laatste informatie erover, check downtoearthfilm.com. Dank, Rolf Winters.